Een goedemorgen, gemeente. Een goedemorgen. Het is weer een voorrecht om in jullie midden te zijn. Het werd al vanmorgen opgemerkt, de laatste keer was via de livestream. En de fysieke ontmoeting is veel beter dan via internet. Dus het is goed om hier te zijn. En ik heb van Gerdo Elsinga, van een van de oudsten van de gemeente, heb ik gehoord... dat jullie deze maand september eigenlijk begonnen zijn met een maand van vasten. Een maand van gebed. Een maand van verootmoediging. En daar hebben ook alle bijbelstudies en ook die met betrekking tot Marcus hebben ook daarmee te maken. En daar heb ik vanmorgen ook bij willen aansluiten. Bij die maand waar jullie zelf als gemeente mee bezig zijn. En daarom hebben we ook zo net opwekking 350 gezongen. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij ons voor u. Nou, ik hoop daar straks gaan we lezen en zal dat er ook bij aansluiten. Maar voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik toch nog een kort gebed met jullie uitspreken. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Ja, vol vrees en schaamte buigen wij ons voor u. En wij bidden u heel nederig om een woord van u. We bidden u, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. En geef dat als we uw woord open doen, dat we uw stem zullen horen. En wilt u alle andere stemmen in ons eigen binnenste, in ons hart, tot zwijgen brengen. En help onze gedachten en ons bidden te richten op u. Ja, deze dienst draait ook om het woord. Om het levende woord. En dat is uw Zoon Jezus Christus. En geef dat zijn licht mag stralen deze morgen. Dit bidden we in de vergeving van onze zonden uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij openen de schrift en wij lezen een gedeelte uit Deuteronomium. Hoofdstuk 30, het vijfde boek. Deuteronomium, vijfde boek van het Oude Testament. Deuteronomium 30, de versen 1 tot en met 10. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Wellicht heeft u een andere vertaling. Dat is niet erg. Deuteronomium 30, de versen 1 tot en met 10. En het woord van God luidt als volgt. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen. Dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vader. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent, door zijn geboden en zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. Tot zover de lezing uit de schrift. Broeders en zusters in Christus hier in Purmerend. U zal vanmorgen wakker zijn geworden en het nog niet hebben gedacht. Maar komende week dan wordt het herfst. En ik moest denken aan een lied van Ellie en Rickert. En dat gaat zo. In de herfst verdort het gras, de bloemen vallen af en de vogels die er waren vliegen naar een ander land. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Nou, ik moest eraan denken omdat er dus komende week een nieuw seizoen aanbreekt. Een nieuw jaargetijde. We gaan van de zomer naar de herfst. En daarom noemen we in de kerk ook wel deze zondag ook wel de eerste zondag van de herfst. En die overgang van de zomertijd naar de herfsttijd, dat is een bepaalde overgang. Die maken wij mee. En in die herfsttijd, daar is ook een andere overgang. Maar niet zozeer bij ons als westerse mensen, maar wel in het jodendom. En ook in die herfsttijd kijken we vaak ook als kerk daarnaar. Want in dat najaar, in die herfsttijd, heeft het jodendom kent verschillende najaarsfeesten. En zoals wij dus de overgang hebben van herfst, van zomer naar herfst, kent het jodendom de overgang van een nieuw jaar. Het Joods nieuwjaar. Rosh Hashanah. En ze gebruiken dus een andere jaartelling dan dat wij kennen. Maar die overgang van dat Joodse nieuwjaar, dat is heel bijzonder. Daar zal ik straks iets meer over zeggen. Maar als dat nieuwjaar is aangebroken, dan zou je niet kunnen zeggen dat het een en al feest is. Ja, natuurlijk, ze zijn dankbaar dat het nieuwe jaar is aangebroken. Maar wat gebeurt er binnen het jodendom? Wat doen joden? Ze hebben een periode van 10 dagen lang dat ze inkeer doen. Ze verootmoedigen zich. Ze vasten. En op die 10e dag... is het grote verzoendag. Nou, daar lezen we ook van in de Torah, in het Oude Testament. Over de grote verzoendag. En die grote verzoendag, dat was dus afgelopen woensdag. Het is de dag waarop de zonden worden kwijtgescholden. En rond die grote verzoendag, rond die periode, worden er verschillende passages gelezen uit het Oude Testament, ook uit de Torah. En één van die tekstgedeelten is Deuteronomium 30. Waar wij zojuist ook uit gelezen hebben. Als je Deuteronomium 30 in de synagoge zou horen en de tekst zou voorgelezen worden in het Hebreeuws, dan ga je iets opmerken. Dan hoor je een bepaald woordje elke keer weer terugkomen. Eenzelfde woord klinkt meerdere malen. En dat ene woordje is shuv. Nou, ik weet niet waar u aan denkt bij het woordje sjoef. Misschien aan de kinderloopfiets sjoef, de sjoeffiets. Of misschien denk je aan een mailtje wat je verstuurt. Sjoef. Of misschien denk je aan een auto die voorbij raast. Die sjoeft voorbij. Maar daar heeft het woordje allemaal niet heel veel mee te maken. In Deuteronomium 30, de versen 1 tot en met 10, komt het woordje sjoef 7 maal voor. In de versen 1, 2, 3, in vers 3 2 maal, in de versen 8, 9 en 10. En In de Nederlandse vertaling vind je dat niet zo makkelijk terug. Maar het woordje shuv, wat betekent het nu? Het betekent inkeer. Omkeer. Terugkeer. Of bekering. En ik zou graag met u willen stilstaan bij dat woordje shuv. Wat betekent dat nu? Wat heeft Deuteronomium 30 ons vanmorgen te zeggen? Ja, die woorden uit Deuteronomium 30, die woorden die komen uit de mond van Mozes. En het is een gedeelte uit de laatste toespraak van Mozes. He, je kent het verhaal wel. De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte. Ze zijn onderweg naar het beloofde land. De Kanaanieten die het land bewoonden, die deden zonde. Ze moesten weg en God had het zo bedacht dat het volk Israël in zijn land mocht wonen. En daar uiteindelijk bevinden zij zich daar in de vlakte van Moab. En het is nog één stap voordat ze het beloofde land in mogen komen. Maar ze horen nog een afscheidsrede van Mozes. Van hun leider. Ja, ze horen nog één keertje naar wat Mozes te zeggen heeft. En in die laatste afscheidsrede van Mozes, ja, daarin klinken scherpe woorden. Hij spreekt over zegeningen en over vervloekingen. Hij waarschuwt het volk. Hij zegt dat als ze het beloofde land zullen bewonen, als ze daar zijn, dan moeten ze niet vergeten om Gods geboden nog steeds te blijven gehoorzamen. Om God ook trouw te blijven. En als ze dat niet doen, ja, dan zal God het volk uit het land wegrukken. En op het een na laatste vers in het vorige hoofdstuk, daar klinken die woorden ook. In hoofdstuk 29, vers 28. Ik lees het toch even voor. En de Heere heeft hen uit hun land weggerukt, in toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen weggeworpen in een ander land, zoals het op deze dag is. Mozes die kent het volk. En hij weet dat zowel de zegeningen als de vervloekingen over dat volk zullen komen. Ze zijn halstarrig, ze zijn koppig. En er komt een moment dat er geen gewas meer zal groeien in het land. Dat het een plek zal worden van zwavel en zout. En de Israëlieten die zullen uit hun eigen land weggenomen worden. En ze zullen in ballingschap gaan. Weg uit de stad Jeruzalem, weg van de tempel, weg van God. En de vraag is er nog een weg terug? En dan spreekt Mozes in hoofdstuk 30 over een mogelijkheid. Hij doet een appel op het volk. En ik wil nogmaals vers 1 lezen. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen. Ja, het zal gebeuren dat u het weer ter harte zult nemen. Onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. Ja, hier komen we het eerste woordje shuv tegen. We lezen dat het volk Israël de woorden weer ter harte neemt. Gods woorden ter harte nemen. Het laten dalen, het laten terugkeren in je hart. Daar is een shuv, een keer te horen in het Hebreeuws. En het gaat dus om een inkeer van het hart. Het volk die zal eens tot inkeer komen. Ja, wat is dat toch, inkeer? Er wordt ook wel gesproken over zelfonderzoek. Jezelf onderzoeken, inkeer doen. Hebben we dat nodig als christenen? Als volgelingen van Jezus Christus? Hebben we dat nodig, inkeer, zelfonderzoek? Nou, ik vind het dus bijzonder dat jullie als gemeente begin deze maand zijn begonnen met een maand van vasten en van gebed en van verootmoediging. Dus blijkbaar is er wel iets nodig. Ja, zelfonderzoek, Ja, misschien kunnen we daar ook nog iets van leren binnen het Jodendom, waar ik net al mee begon. Want de manier waarop dit in de Joodse traditie wordt beleefd, ja, dat zet ons wel tot nadenken. En in de voorbereiding op Deuteronomium 30, toen kwam ik een gedachte van een rabbijn tegen. En zijn naam is Maimonides. Misschien hebben u er wel eens iets over gehoord. En deze Joodse rabbijn Maimonides, die heeft eens gezegd dat we als mensen allemaal slaapwandelen. Nou, misschien denkt u nu, waar gaat het heen? Maar wacht even. De rabbijn zegt dat we als mensen heel vaak slaapwandelen. Nou, misschien heb jij of u wel eens rondgewandeld in uw slaap. Ik ben er niet bekend mee, voor zover ik weet. Maar soms heb ik wel eens verhalen van andere mensen gehoord die dat hebben meegemaakt. En als je dan slaapwandelt, dan kun je terwijl je slaapt toch op de een of andere manier je ogen toch open hebben. En kun je alsnog allerlei handelingen verrichten. En je kunt zelfs een deur open doen en je kunt zelfs eten. Maar die Joodse rabbijn bedoelt dat slaapwandelen niet letterlijk. Hij bedoelt het geestelijk. Hij zegt, als hij zegt dat wij als mensen een groot deel van het jaar slaapwandelen, ja, dan bedoelt hij dus geestelijk, in die zin dat we slaapwandelend door het leven gaan. Je kabbelt maar voort. Je doet gewoon je eigen ding. En je leeft als het ware in je eigen droom. Nou, het is dan nodig om eens wakker gemaakt te worden. En dat gebeurt in de Joodse traditie. Elk jaar aan het begin van het Joods nieuwjaar. Bij het aanbreken van het Joods nieuwjaar, als de zon is ondergegaan, dan klinkt de bazuin. Dan wordt er geblazen op de shofar, op de bazuin. En die bazuin die laat 100 tonen klinken. En bij het horen van die shofar, dan weet iedereen het nieuwjaar is aangebroken. Word wakker. En misschien denkt u bij een bazuin, bij een shofar, misschien wel bij dat ene lied. Eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts. Het is een oud lied. En dat gaat over de eindtijd, over het laatste der dagen. Dat God zal komen als een rechter. Over de oordeelsdag. Dat er ook een oordeel geveld gaat worden. En God zal eens recht spreken. Hij zal een oordeel vellen over ons leven. En dat is precies waar Joden aan denken bij het klinken van de bazuin. Ze kunnen even niet meer doorgaan met slaapwandelen. Ze worden wakker gemaakt. En ze worden geconfronteerd met God als een rechter. Ze worden geconfronteerd met het oordeel dat komt. Het is God die als rechter over het leven oordeelt. En die boodschap die kan je aangrijpen. En dat laat je ook niet zomaar meer los. En Joden denken daar dus niet alleen aan bij het begin van het nieuwjaar. Maar dus 10 dagen lang. Totdat de grote verzoendag aanbreekt. En deze 10 dagen, die worden ook wel de 10 geduchte dagen genoemd. De 10 dagen van inkeer, van bekering, van teshuva. Daar heb je het woord weer, shuv. Van inkeer, van bekering. Vindt u dat niet opmerkelijk, dat het Joods nieuwjaar begint met inkeer? Met verootmoediging. Met gebed. Ja, alhoewel wij dus zelf als westerse mensen in onze eigen samenleving een ander jaarkalender hebben. We hebben een andere jaartelling. En we vieren zelf nieuwjaarsdag op 1 januari. We hebben toch denk ik wel het idee dat er weer een nieuw jaar is begonnen. We zijn nog halverwege september en alles start weer op. De scholen zijn weer begonnen. We gaan weer vroeg de deur uit voor ons werk. Onze mailboxen die stromen weer vol. De agenda's die worden weer ingevuld. We zitten eigenlijk weer midden in half september. En ook binnen de kerk, we hopen weer op volle toeren te draaien. Met allerlei activiteiten. Ja, we zouden dus onszelf dan wel de vraag kunnen stellen, Hoe zijn we dit jaar ingestapt? Dit nieuwe werkjaar, dit nieuwe schooljaar, dit nieuwe arbeidsjaar. Hoe zijn we daar ingestapt? De een laat zich misschien helemaal meeslepen in de drukte van alle dag. De ander is misschien vooral gefocust op zijn eigen dromen en doelen voor het nieuwe jaar. En weer een ander die verlangt naar de volgende zomervakantie, met hopelijk zonder reisbeperkingen. Maar mag ik u vanmorgen als het ware even wakker schudden? Sterker nog, mag God u wakker schudden. Word wakker. Bekijk eens je leven vanuit het perspectief van de eeuwigheid. En neem die woorden van God ter harte. Vandaag de dag kunnen er zoveel prikkels zijn die ons overspoelen dat het erop lijkt dat we geen aandacht meer voor onszelf kunnen hebben. Laat staan voor God. En het is moeilijk om tot inkeer te komen en zelfonderzoek te doen. Voor bezinning en voor berouw. Het is juist in deze periode in september, aan het begin van zo'n nieuw jaar, ook van een nieuw kerkelijk jaar, ook in de fase waar jullie als gemeente in bevinden, de verleiding is groot om weer met van alles en nog wat bezig te zijn. Plannen, roosters, vergaderingen. Maar maken we nog tijd voor die inkeer? Nou, hoe mooi is het dat jullie als gemeente ook zo dit nieuwe kerkelijk jaar zijn gestart. Ja, inkeer en berouw van zonde, zelfonderzoek, dat hebben we blijkbaar nodig als christenen. En daartoe worden we ook opgeroepen met de tekst van Deuteronomium 30. En dat vinden we niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus. Hij noemt zichzelf de voornaamste van alle zondaren. En ook de andere brieven in het Nieuwe Testament. Daarin worden we opgeroepen om inkeer te doen en berouw te tonen. Om onze zonden te belijden. Dat zelfonderzoek, inkeer, dat begint bij het hart. En je hart is de plaats waar je denken en je voelen beginnen. Het is de plaats waar beslissingen worden genomen. Uit het hart komen de uitingen in je leven, zegt Spreuken. En voor het aangezicht van God, onder het woord, mag je je leven overdenken. Mag je jezelf onder de loep nemen. Jezelf als het ware een spiegel voorhouden. En het doet je beseffen dat je het zelf niet trekt. En dat je de genade van God nodig hebt. Dat je vergeving nodig hebt. Dat je die liefde nodig hebt. Ja, en die inkeer van het hart, als je zelfonderzoek doet, wat volgt daarop voort? Dat leidt tot bekering. Bekering tot God. We gaan naar het tweede vers. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Hier lezen we voor de tweede maal over een sjoef. Een sjoef, een omkeer, een bekering tot God. Je bent niet meer op jezelf gefocust, maar je bent toegewijd aan God. Helemaal gericht op Hem. En we lezen hier ook over het grote gebod. Dat klonk al eerder uit de mond van Mozes. En Jezus herhaalt dat in het Nieuwe Testament. U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw verstand. Ja, en als je je dan bekeert tot God. Ja, wat doet God dan? Dat lezen we in het volgende vers, vers 3. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Hoort u de woorden? We zien weer een keer. We horen weer het woord sjoef. Nu niet meer van het eigen hart, ook niet de keer tot God. Nee, we lezen hier over een keer in de gevangenschap van het volk Israël. En die keer in het lot, in de gevangenschap van Israël, daar zorgt God zelf voor. Het zijn ook de psalmen die spreken over de keer van God, over die omkeer, over de sjoef, wat God doet. Bijvoorbeeld psalm 85, die zegt: de Heer uw God zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. Ja, God die een omkeer brengt. En als je de tekst heel precies zou lezen vanuit de grondtekst, vanuit het Hebreeuws, dan zou de tekst zo klinken: God zal de gevangenschap van het volk Israël omkeren en zich over u ontfermen. En hij zal zich naar u omkeren en u verzamelen uit alle volken waarin de Heer uw God u verspreid had. En in het Hebreeuws zie je dan dat in het woordje weer. Het zegt dat God zelf zich zal keren. Dus God brengt niet alleen een keer in het lot. Nee, het is God zelf die zich keert tot het volk. Hij maakt zelf een sjoef. En de reden dat God zelf omkeert, is vanwege zijn ontferming. Het is door zijn liefde. God maakt zelf een keer. Hij maakt zelf een sjoef. Daar zingen de psalmen ook over. Heer, keer toch terug naar mij. Ja, die sjoef van God, die omkeer van God, broeders en zusters, dat vinden we ten diepste in zijn Zoon Jezus Christus. En op zijn meest glorieuze en genadige manier. Want zonder dat wij naar hem zijn teruggekeerd, kwam God naar ons. Hij is naar ons gekomen. Dat is de sjoef van God. Dat is grote verzoendag. De zonden worden weggedaan, worden kwijtgescholden in de komst van zijn Zoon Jezus. Hij keerde en kwam. En het is God die verzoening heeft gebracht in Jezus. En die ontferming van God, die liefde, die sjoef, die is er voor iedereen. Dat lezen we in vers 4. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel. Ja, verbanden naar het eind van de wereld. Ziet u hoe ver die liefde van God zich uitstrekt? Er zijn geen grenzen aan. Er komt geen eind aan. Die ontferming van God strekt zich mijlenver uit. Ja, door het geloof in Jezus, dat leert Deuteronomium 30 ons ook, wordt ons hart besneden. Dat lezen we in vers 6. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. En het is Gods ontferming, het is zijn liefde die ontzaglijk groot is. Het is God zelf die ons hart vernieuwt en wil herstellen. Want hij heeft uw hele leven op het oog. Vers 6 zegt dat God jouw hele leven op het oog heeft. Hij wil dat je leven zal. En dat heeft alles te maken met je binnenste. En die wordt vernieuwd. Dan gaan de woorden van God in je binnenste komen. Dan ga je door het werk van de Heilige Geest alleen maar meer en meer verlangen naar Jezus. En ga je ook verlangen naar volkomenheid en volheid. En verlangen ook om hem te dienen. Misschien voel jij en voelt u zich wel gevangen. Misschien voel je je vervreemd van je medemens, van je naaste. Wellicht ben je verstrikt in je eigen hoogmoed. Ben je alleen maar met jezelf en met je eigen ego bezig. Besef, wees ervan bewust, dat je met die ellendige staat waarin je zelf verkeert, dat je daarmee tot God kunt komen. Dat je in vernedering tot hem kunt gaan. Onderwerp je toch aan God. Het is de Jacobusbrief waar vanmorgen ook al uitgelezen is. Maar dan hoofdstuk 4. Wat staat daar? God keert zich tegen de hoogmoedigen Maar aan de nederige geeft hij genade. Dat is een belofte. Daar mag je op vertrouwen. Het laat zien dat als je tot inkeer komt, als we ons verootmoedigen en nederig worden voor God, als we ons bekeren tot Hem, dan mogen we vertrouwen op Gods belofte dat Hij zich ook keert tot ons. Een nieuw begin is dan mogelijk. En ook, al ben je bekend met het evangelie al heel je leven, en ook al bekeer je je tot Hem, dan is het ook belangrijk om te blijven in Hem. Omdat we ook de gehoorzaamheid niet zelf kunnen opbrengen. Daar hebben we ook Hem voor nodig. De sjoef van ons hart, onze keer tot God, die blijft elke dag weer nodig. Ook naar de sjoef van God. Elke dag mogen we ons hart weer richten op Hem. Ons toewijden aan Hem. We hebben stilgestaan bij de sjoef van het hart. Van inkeer. Van zelfonderzoek. We hebben stilgestaan bij de sjoef van God. In Jezus. Maar dat is niet het enige. Want we hebben in Deuteronomium 30 gelezen over de ongehoorzaamheid van het volk. Waardoor de Israëlieten verspreid zijn over de gehele aarde. En misschien zegt er iemand wel, ja, maar Mozes heeft ook gezegd in dit stuk. Mozes heeft ook gezegd dat God het volk weer terug zal brengen in het land. In het beloofde land. En dat klopt. Inderdaad. En vandaag de dag zien we nog steeds dat Joden over de hele wereld verspreid zijn. Als je het enkel zou richten op het volk Israël, dan zie je dat veel Israëlieten, veel Joden, verspreid zijn over de hele wereld. En eens zal God ze terugkeren, terugbrengen in het land. Eens zullen ze zich bekeren tot God. En eens zal God hen terugbrengen in het land. En dat laat ook ons als kerk, als gemeente, zien dat God trouw is. En dat Hij vasthoudt aan zijn woorden. En we zien het ook een beetje gebeuren. Want in de afgelopen decennia zijn er al talloze Joden teruggekeerd naar het land Israël. Maar nog niet allemaal. Maar we zien er al iets van gebeuren. En dat herstel van het land en van het volk en die bekering, dat is niet op grond van hoe goed zij zelf zijn. Is niet op grond van hun terugkeer. Nee, het is vanwege de trouw van God. Vanwege zijn sjoef in Jezus. Het is God zelf die zijn belofte waarmaakt. En dat is hoop. Dat geeft hoop ook voor ons. Als gemeente. God blijft trouw. God heeft zich ontfermd over ons. Ook als wij ongehoorzaam waren. De liefde van Christus, van Jezus, heeft ons overwonnen. En we mogen horen bij die God van Israël. De ontferming van God is aan ons bewezen. En die zal ook getoond worden aan Israël. En eens zal het volk ook zien dat Jezus hun Messias is. Ja, die sjoef van Israël, die is nog aanstaande. En die terugkeer tot God van het volk, die zal God ook verblijden. God wordt daar blij van. Dat lezen we in vers 9. God verblijdt zich over degenen die zijn stem horen en hem gehoorzaam zijn. Vers 9 zegt, hopelijk komt hij. De Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt. U kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen. Als je je terugkeert tot God, verblijdt God zich daarover. Ja, hij zal zich erin verheugen. Nou, God wordt blij als we zijn roepstem gehoorzamen. Kom dan, dat evangelie klinkt weer. Neem dat evangelie en die woorden van God ter harte. Bekeer je, gehoorzaam aan zijn woorden en dan zal God blij worden. Ja, en dan is het ook mooi om volgende week zondag dan ook af te sluiten met een gezinsdienst, met een aanbiddingsdienst, met een lof gebed tot God, met een aanbiddingsviering. Hoe mooi is dat om ook deze periode, deze maand mee af te sluiten? Want die ootmoediging, onze inkeer van het hart en onze bekering tot God mag uitlopen in de lof en de aanbidding van Jezus Christus. Aan Hem komt toe alle lof, alle eer en alle dankbaarheid. Ja, het is God die zijn ontferming heeft getoond. Het is de sjoef van God in Jezus, waardoor wij het leven vinden. En daar gaan we ook biddend over zingen. God keert alles om. En ik wil vragen of de band naar voren wil komen. En laten we dit lied biddend zingen. Ik lees toch een aantal versen voor. God keert alles om en brengt ontheemden thuis. Wie alleen is, wordt door liefde vergezeld. God keert alles om en geeft vermoeide rust. Wat gebroken is, wordt in zijn naam hersteld. Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. Heel ons aardse bestaan wordt vernieuwd in zijn naam. Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. God keert alles om en leidt ons naar het kruis, waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. God keert alles om en laat door Jezus zien dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. Laten we zingen.